Vreemd bezoek. Pas bij het winkelraam van de bakkerij stopte Justine met hollen. Hijgend bleef hij staan kijken naar de schalen met glanzende krakelingen, amandelkoek en roomboter allerhande die op de stenen vensterbank stonden. Dit keer stond er ook een schaal met roomhorentjes. Roomhorentjes waren de lievelingskoekjes van zijn oma toen ze nog leefde. Vroeger was Justine er zelf ook dol op, maar sinds zijn oma dood was, wilde hij niets meer van roomhorentjes weten. Hij werd er te verdrietig van. Om ze niet meer te hoeven zien, ging hij vlug de winkel in. De koperen winkelbel klingelde luidruchtig. Meestal hoorde je het geschuifel van Tonia's sloffen door de gang naderbij komen, zodra de bel was uitgeklingeld, maar vandaag was dat niet zo. Ergens in de keuken of in de bakkerij misschien, werd gepraat, maar er kwam niemand opdagen. Terwijl Justine stond te wachten, luisterde hij naar de stemmen achter in het huis. Hij kon niet goed verstaan wat er werd gezegd, daarom sloop hij een eindje de gang in en spitste zijn oren. Hij hoorde Teun mopperen. Bezoek, bezoek, zei hij, ga eens opzij, moeder, dan kan ik erdoor met deze hete broden. Hoe weet je nu zo zeker dat er bezoek komt en bezoek uit Oer nog wel? Dat zie je toch zo als je even naar buiten kijkt, antwoordde Tonia. Het mist tot in de wijde verte en er zit beweging in. Ik zie niks, mompelde Teun, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik ben tenslotte ook nog nooit meegenomen naar dat sprookjesland waar jij het altijd over hebt. Ik vraag me trouwens af waar Oer ligt, onder de grond of zo?
Nee, niet onder de grond, tenminste niet altijd, zei Tonia. Ik bedoel, het is boven de grond, maar ook onder de grond. Het is hier in het dorp en verderop in het veld. Oer is overal. Je moet alleen op een bepaalde manier kijken om het te zien. Hoe kan ik je dat uitleggen?
Er viel een stilte. In de gang hield Justin zijn adem in, gespannen stond hij te luisteren, klaar om terug te sprinten naar de winkel als Tonia of Teun eraan zou komen. Stel je voor, zei Tonia opeens, dat twee mensen bij een afgrond staan. Voor hen ligt een weids landschap met bossen en meren en aan de voet van de afgrond glinstert een brede, woeste rivier. De ene mens is heel erg verliefd en gelukkig. Hij ziet een soort paradijs, terwijl hij naar de rivier en het landschap kijkt. Het maakt hem nog gelukkiger dan hij al is. De andere mens is intens verdrietig. Degene van wie hij zielsveel houdt, heeft hem verlaten. Hij kijkt naar hetzelfde landschap, maar hij ziet alleen de afgrond die hem wil verslinden en de woeste rivier die hem op de rotsen zal verpletteren. Die mensen kijken naar hetzelfde, maar ze zien twee verschillende werelden, begrijp je, omdat ze allebei met andere ogen kijken. In de gang dacht Justin aan de roomhorentjes, hoe die vroeger waren, krokant, met koude, zoete crème, zalige, vrolijke logeerkoekjes, terwijl ze nu... Opeens zag hij oma weer liggen. Ze waren samen naar de markt geweest. Oma had haar jas nog aan. Ze was zomaar dood neergevallen op haar tas met boodschappen, de roomhorentjes en aardbeien verpletterend tot een zachte roze brei. Hij sperde zijn ogen open om dat vreselijke beeld kwijt te raken. Van ver drong Tonia's stem weer tot hem door. De wereld bestaat net als een tekenfilm uit een heleboel lagen die achter elkaar liggen. Wij zien meestal alleen de laag waarin we zelf leven. Voor mensen is het heel moeilijk om over te stappen naar een andere laag. Maar sommige andere wezens zwerven zomaar van de ene laag naar de andere, die verschijnen en verdwijnen wanneer en waar ze maar willen. Dan wordt een dwerg bijvoorbeeld zichtbaar voor ons. Of een gevaarlijk wezen uit de vuurlaag zaait paniek in Oer, snap je?
Ik snap maar één ding, mopperde Teun, en dat is dat er straks weer allerlei vreemde wezens door ons huis zullen zwalken. Moet ik nog iets speciaals klaarmaken voor onze bijzondere gasten?
Ja, een appeltaart misschien voor eventuele dwergen, antwoordde Tonia. Er zijn genoeg kletskoppen voor als er feetjes komen, en voor de elfen heb ik nog mede. Ze giechelde. Ik hoop niet dat ze dit keer weer zo werfelig worden. Wat een gefladder gaf dat de vorige keer. Elvaar had echt te veel op, anders was hij niet tegen de lamp gevlogen en zittend op zijn vleugels in slaap gevallen. De volgende ochtend waren ze geknakt en onbruikbaar. Gelukkig had ik toen nog wat spinrag in huis om ze te repareren. Hij kon er net lang genoeg mee vliegen om thuis te komen.
Toch jammer dat ze mij nooit hebben meegenomen naar dat elvenland, verzuchtte Teun. Ik zou daar graag eens met mijn eigen ogen willen rondkijken.
Jij bent te nuchter voor daar ginds, antwoordde Tonia. Jij wilt altijd maar je verstand gebruiken en alles begrijpen. Daar houden ze niet van in Oer.
Justin werd steeds verbaasder.
Waarover hadden Tonia en Teun het? Hij deed vreselijk zijn best om er iets van te begrijpen en daardoor merkte hij niet dat Tonia de gang in kwam.
Hé, ben jij er? Zei ze verrast. Ik verwachtte eigenlijk iemand anders. Kom maar mee naar de keuken.
Ze riep naar Teun dat hij een verse krentenbol moest brengen en maakte een grote beker warme chocola voor Justin.
Daarna begon ze appeltjes te schillen. Het waren valappeltjes, klein en vol lelijke plekken, maar de schone geschilde stukjes in de pan zagen er lekker uit. Terwijl hij dronk, bedacht Justin hoe prettig het was om te zien hoe die lelijke, mislukte appeltjes werden omgetoverd tot iets lekkers. Wordt dat appelmoes? Vroeg hij na een tijdje. Tonia schudde haar hoofd. Vandaag niet. Vandaag gaan ze in de appeltaart. We krijgen namelijk bezoek. Heel bijzonder bezoek. Justin dacht aan Ayada. Ik denk dat het bezoek niet komt, zei hij. Hij vertelde over de vrouw bij de put en hoe bang ze was geworden toen hij Tonia een heksje had genoemd. Een lief heksje, verbeterde hij zichzelf. Voorzichtig gluurde hij naar de oude vrouw om te zien of ze beledigd was, maar Tonia schilde rustig door en zag er helemaal niet beledigd uit. Daardoor schepte Justin moed en hij vertelde vol vuur hoe mooi de vrouw was met haar jurk vol opgenaaide waterdruppels en hoe ze was verdwenen in de put. Zo, zo, zei Tonia, dus Nayada was ook op weg naar hier. Kent u haar? Vroeg Justin verbaasd. Lang geleden heb ik haar één keer ontmoet, antwoordde Tonia. Ze is een waternimf en nimfen zijn nogal schuw. Wat is dat, een nimf? Tja, hoe moet ik je dat uitleggen? Tonia stopte met schillen en staarde nadenkend naar buiten. Ik heb het eens opgezocht in de encyclopedie. En daarin stond nimf, godin van rivieren, bossen enzovoort, vorm, bevallig meisje. Bevallig betekent mooi, dus dat klopt wel met wat je hebt gezien. Maar zelf zou ik Nayada geen godin noemen. Volgens mij is ze meer een watergeest. Ze verschijnt en verdwijnt. Soms lijkt ze een mens, dan weer is ze niet van water te onderscheiden. Weet je, ze is net als alle wezens van Oer. Ongrijpbaar, net zo echt als een droom, niet bestaand, maar af en toe ontegenzeggelijk aanwezig. Er werd op het raam getikt. Kijk, zei Tonia, daar heb je nog zo'n wezentje. Justin draaide zich om naar het raam. Hij zag iets lieftalligs fladderen dat naar binnen vloog zodra Tonia het raam open had gedaan. Het had de lange ovale vleugels van een libelle en dezelfde zilvergroene glans. Het wervelde met een duizelingwekkende vaart door de keuken, zo snel dat Justin niet echt goed kon zien wat het was. Rustig, rustig, smeekte Tonia lachend, je maakt me duizelig, ga alsjeblieft zitten. Het wervelende wezentje streek neer op de rugleuning van een stoel. Het veegde een krul weg uit een blozend gezichtje, vouwde twee kleine armpjes over elkaar en liet de benen bengelen. Het droeg een glanzend groen hansopje met een capuchon, waar alleen het gezicht uitkwam. Het leek tamelijk veel op een mensje, al was het wel erg klein voor een mensachtige. Bovendien had het vier rachtdunne vleugels, wat bij mensen nooit voorkomt. Uf, zei het wezentje. Justin wist niet zeker of dat een manier van zuchten was of een naam. Hij staarde vol verwondering naar het glanzende groene vliegmensje op de stoelleuning. Jij bent de eerste, Uf, zei Tonia, waar zijn de anderen? Ergens tussen vandaag en gisteren, lispelde Uf, zullen ze wel komen, misschien, misschien ook niet, gezien dat onverwachte wezen daar. Beschuldigend staarde het vliegmensje naar Justin. De jongen hoort er vandaag bij, verklaarde Tonia, ik weet nog niet precies wat zijn rol zal zijn, maar één ding staat vast, hij is ook nodig voor het groot overleg, anders zou hij hier nu niet zijn. Justin luisterde verbaasd, groot overleg? Nodig? Hoezo nodig? Hij was hier gewoon per ongeluk, omdat er geen school was en omdat hij trek had in iets lekkers. Maar toen dacht hij aan de enge kaart en aan zijn vreemde ontmoeting met Nayada. En opeens wist hij niet meer zo zeker of het toeval was dat hij hier in Tonia's keuken zat te staren naar een... Wat is dat eigenlijk? Vroeg hij aan Tonia. Het is een elf, antwoordde ze. Is dat een jongen of een meisje? Wilde hij weten. Is dat een jongen of een meisje? Vroeg de elf op dezelfde toon en wees naar Justin. Ik ben een jongen, dat zie je toch zo, zei Justin een beetje beledigd. En ik ben geen jongen, zei de elf bozig, en ook geen meisje. Dat kan niet, riep Justin, je bent of een hij of een zij. Ik ben een elf, dove domme oor, schreeuwde de elf, een hij-elf of een zij-elf, dat maakt me niet uit. Volgens mij is u van het, zei Tonia, maar dat is geen reden om zo kattig tegen elkaar te doen. De schuld is aan hem, mopperde de elf, hij praat over ons alsof elfen niet zijn. Hoe kan ik nou weten hoe je over een elf moet praten, zei Justin verongelijkt. Ik wist niet eens dat ze bestonden. Natuurlijk bestaan we, riep Uf. Je ziet me toch? Woedend sprong hij van de stoelleuning en bleef nijdig zoemend in de lucht hangen. Alleen zijn vleugels bewogen. Ze gingen zo snel op en neer, dat het leek alsof ze stil stonden en het er minstens 20 paar waren. O, lieve hemel, wat een toestand, zuchtte Tonia. Op dat moment klonk er een geweldig lawaai in de winkel. Gekraak van brekend hout, het tingelingen van de winkelbel en het dreunen van zware voetstappen. De keukendeur vloog open. In de opening stond een wanstaltig groot stekelbeest te blazen.
De leguaan, stamelde Justin.
Een draak, piepte Uf, die van schrik neerstortte. Tonia staarde sprakeloos naar het vreselijke monster.